Jij maakt je zorgen om de komende 13 jaar volgens mij.
Ja, geen zorgen, maar ik ben wel benieuwd wat er allemaal gaat komen en hoe snel ontwikkelingen gaan die er nu allemaal op ons af zien komen. En dat vind ik wel tof, dat je eigenlijk gewoon niet kan bedenken hoe de wereld er over 13 jaar uitziet.
Welkom bij de podcast met hart, ziel en data. Ik ben Randal Pelen en in deze podcast maak ik een wandeling met de data professionals van Achmea. Ik praat met ze over de projecten waar hun hart sneller van gaat kloppen, hoe ze voorop blijven lopen in hun werk en hoe dit werk positief bijdraagt aan de maatschappij waarin we leven. En daarvoor ga ik bij hen op bezoek op het kantoor van Achmea in Apeldoorn.
Goedemorgen.
Wij komen een podcast opnemen met Johan van Tatenhoven.
Ik wel even jullie aan.
Zijn we dan.
Goedemorgen. Perfect. Hoe is het?
Heel goed.
Ja, goedemorgen.
En jou?
Ook goed.
Je bent dat
beetje
goed.
Zenuwachtig natuurlijk. Hè?
Zenuwachtig?
Maar dat
snap
je natuurlijk altijd. Het is toch, een beetje uit mijn comfortzone. Hè,
dit. Jij bent dus, toch helemaal voorbereid. Dus alle jaren die je voor een ervaring hebt opgedaan, komen allemaal van pas.
Alles is hier naartoe gegaan, inderdaad.
Het hele moment waarvoor je in de wieg bent gelegd.
Precies.
Zullen we eerst even koffie?
Lijkt me een goed plan.
En Johan is Senior Manager Business Intelligence en Data Analytics bij Achmea Bank. Dus een hele mond vol. Oh, en misschien weet niet iedereen dat, maar Achmea verzekert niet alleen, maar bankiert ook. Als Achmea Bank dus. En biedt spaar- en hypotheekproducten en beleggingsdiensten aan. Via de merken Centraal Beheer en Woonfonds. Kortom, genoeg om over te praten tijdens de wandeling in het bos achter het kantoor van Achmea.
Heerlijk. Ik vond het lekkere koffie, dankjewel.
Ja, nou fijn. Goed dat je smaakt.
Goed verzorgd hier. Ik vind het wel een mooi moment om een wandeling te gaan maken. Ga je mee?
Ja, laten we dat doen.
Okay. Johan, we hebben elkaar natuurlijk al even gesproken stiekem.
Ja.
En wat mij opviel is dat jij houdt van gezelschapsspelletjes. Is dat een hobby van je?
Ja, dat is wel echt een hobby. Ja. Ik vind het wel... Het is zeg maar enerzijds competitieve, zeg maar.
Competitief, oké, okay, oké.
Okay. Graag winnen. en gewoon het sociale. Het is gewoon heel leuk om met vrienden te doen. En het is eigenlijk hetzelfde als gewoon gezellig een biertje drinken met elkaar. Alleen je bent ondertussen ook nog met iets bezig.
En hetzelfde, het gaat natuurlijk hand in hand, neem ik aan.
Ja, zeker, zeker. Dus het is echt wel leuk om een beetje bezig te zijn en ondertussen een beetje bij te kletsen. Dus dan zit het tempo ook niet altijd heel hard erin.
En jij speelt ook Weerwolven van Wakkerdam, toch?
Ja, ook wel eens, ja.
Weet jij hoe je zo snel mogelijk uit kan leggen aan mensen die dat niet weten hoe dat spel werkt?
Oeh. Ja, het is eigenlijk een spel wat je met best wel veel deelnemers tegelijkertijd kan spelen.
Ja, minimaal 8.
Minimaal 8 inderdaad. En het idee is inderdaad dat je zo snel mogelijk overleeft. Dus je speelt allemaal een rol.
Uh-huh.
En het idee is inderdaad om te achterhalen zeg maar, wie welke rol speelt.
Wat zou jij in zo'n spel het liefst zijn? Vind je het leuker om een burger te zijn of een wolf?
Het leukste is om wolf te zijn.
Echt waar?
Ja, dat vind ik toch wel.
Win je dan ook?
Nee. Maar er is ook gewoon... Ja, maar juist het idee om te kunnen winnen. Zeg maar, om te proberen zeg maar, het wel te doen. Zeg maar, dat maakt het natuurlijk wel heel leuk.
Ja, ik kom er dus weer even tussendoor. Want anders zouden we je nu trakteren op meer dan een half uur van de meest doortrapte weerwolvenstrategieën. Maar we komen natuurlijk om met Johan te praten over zijn werk. Te beginnen bij hoe hij bij Achmea terechtgekomen is.
Ik heb in Tilburg gestudeerd. Finance gestudeerd. En uiteindelijk na mijn studie bij Achmea beland. Gelijk al.
Gelijk al.
Ja.
Wat deed jou voor Achmea kiezen?
Ja, was eigenlijk. Ik had eigenlijk nog niet zo heel goed idee wat ik wilde na mijn studie. Wel iets met finance en iets met cijfers. Dat vond ik leuk. Dus ik heb op een gegeven moment had ik een afstudeerdatum ergens in half maart. En toen dacht ik, nou, lijkt me wel goed om een keer wat te gaan zoeken. Er zijn een aantal functies waar ik op gesolliciteerd had. En toen ben ik inderdaad bij Achmea Bank in Den Bosch gestart, toen nog.
Heb je daar snel je draai kunnen vinden?
Ja, het was wel even opstarten in het begin. We waren toen net in een soort omschakeling naar een aantal collega's die vertrokken waren, een aantal nieuwe collega's die binnenkwamen. Dus ik ben samen met een andere collega tegelijkertijd gestart. Leuk is nog steeds een collega van me, dus het is wel leuk dat we elkaar nog steeds zien, zeg maar, en nog steeds dezelfde plek werken.
Ja, want dat is hoe lang geleden nu?
Dat is 13 jaar terug.
13 jaar?
Ja. 1 april 2010. Dus,
weet je zo uit je hoofd?
Ja, weet ik zo uit mijn hoofd. Nee, dus dat was hartstikke leuk. En het mooie was dat we aan het begin nog heel veel moesten ontdekken van hoe werken dingen. Hoe moeten we dingen in elkaar zetten. Waar sluiten systemen op elkaar aan. Het was ook echt nog wel, je denkt 13 jaar geleden is nog niet zo heel lang geleden. Maar
nee, dat denk ik inderdaad.
Uiteindelijk zijn er toch wel dingen dat ik nu op terugdenk en denk dat is wel bijzonder. Dat er echt nog mainframe systemen waren en dat we nog grote dozen met papier kregen.
Dat woord heb ik lang niet gehoord, doos papier ook.
Ja. Ja, dat er nog geen, er was nog geen exportfunctionaliteit, maar er werd gewoon...
Wacht even, exportfunctionaliteit. Van waar naar waar?
Nou, dus de data die we nodig hadden, zeg maar, vanuit het systeem. Hè. Dus dat mainframe systeem was een spaarsysteem. Dus daar stonden alle spaarrekeningen in geregistreerd.
Dat klinkt als een heel belangrijk mainframe.
Ja, zeker.
Dan moet je vooral met je tengels afblijven.
Precies. Maar goed, wij moesten natuurlijk allerlei rapportages en jaarrekeningen maken in de financiële hoek. Mm-hmm. En dan natuurlijk data nodig uit het systeem. Gewoon van ja, hoeveel rekeningen heb je en wat is het opgetelde saldo van al die rekeningen.
Klinkt handig om te weten.
Ja. En die data werd dus zeg maar uitgeprint. Mm. In hele grote stapels papier. En dan moest je dan...
Maar jij bedoelt nu letterlijk uitgeprint?
Ja.
Of van dat kettingpapier met gaatjes er echt?
Ja, dat. En dan moest je dus gewoon in het lijstje zoeken welk velletje je nodig had, welk rapport. Wat dan een of andere onuitsprekelijke naam had van letters en cijfers.
Maar wacht even, dit wil ik goed begrijpen. Jij werd hier enthousiast van.
Nou, niet zozeer van tussen dat papier graven inderdaad. Maar ik vind het nu wel leuk om erover terug te denken. Dan denk je, er is toch 13 jaar wel heel veel veranderd.
Je maakt je zorgen om de komende 13 jaar volgens mij.
Ja, geen zorgen, maar ik ben wel benieuwd wat er allemaal gaat komen. En hoe snel ontwikkelingen gaan die nu allemaal op ons af zien komen. En dat... vind ik wel tof, dat je eigenlijk gewoon niet kan bedenken hoe de wereld er over 13 jaar uitziet.
Laten we daar even op doorpakken, want jij zegt de ontwikkelingen en je wil data uit dat mainframe halen. Je hebt daar een flinke stapel kettingpapier voor nodig.
Ja.
Hoe zie jij jouw rol? Wat ben je beet gaan pakken?
Toen? Voor mij was het natuurlijk met name, en dat is ook een beetje de drijfveer tijdens mijn werk, dat vind ik gewoon heel leuk, is om dingen beter te maken, dus echt efficiënter te maken. En toen de tijd was dat inderdaad nog, hoe gaan we van het kettingpapier af en kunnen we dan zeg maar onze COBOL-programmeurs zover krijgen om toch iets van een soort exportfunctionaliteit te maken, dat we iets uit dat mainframe naar een CSV'tje kunnen exporteren.
Maar kun je schetsen, hoe is die stap gegaan? Want dit is achter de rug, dit is je gelukt.
Ja, dat klopt. Het begint eigenlijk gewoon met een idee. Dus je komt eigenlijk tot de conclusie, je zit daar, je krijgt die bakken papier binnen en je denkt, ja, dit kan niet waar zijn. Zeg maar. Eigenlijk wat jij nu ook net had. Hè? Dit kan niet waar zijn, zeg maar, wat we nu aan het doen zijn. Mm-hmm. Dat past niet meer in deze tijd.
Je hebt tijdens je studie gezien hoe het ook kan, denk ik.
Ja. En inderdaad, je denkt, ja, we moeten dit verder kunnen automatiseren. En hoe ga je dat dan doen? En toen de tijd hadden we nog niet zo heel veel tools zoals we die tegenwoordig hebben. Dus dat was toch het betere Excel-knutselwerk, zal ik maar zeggen.
Maar je had wel Excel?
Maar we hadden wel Excel.
Ja.
En vanuit daar is het dan kwestie van proberen af te pellen van hoe ga je dan die datastromen één voor één zoveel mogelijk automatiseren.
Maar hoe ging je die datastromen één voor één automatiseren dan?
Door te kijken wat je eruit nodig had, te kijken waar het vandaan kwam. En dan in gesprek met de collega's die zeg maar, dat systeem onderhielden van ja, weet je, ik krijg nu 10 dozen kettingpapier, maar kan het niet anders, zeg maar. Hè?
Dus... Jij zegt eerder, ik wil weten welke rekeningen er zijn. Ik wil het saldo kunnen zien.
Ja.
Dat komt op een hele mooie stapel papier.
Ja.
En toen? Wat was de volgende stap?
En dat was dus inderdaad naar Apeldoorn gaan. En samen met de collega's van IT in gesprek gaan en zeggen van... nou, kunnen we dit op een andere manier voor elkaar krijgen? Kun je ook zorgen dat ik in plaats van een stapel gewoon een bestandje krijg? En zorg dat je dat dagelijks aanlevert of maandelijks.
En toen zeiden ze, nou Johan, ik ben blij dat je het vraagt. Want we houden daar al een hele poos rekening mee. Maar iemand moet die vraag aan ons komen stellen voor we dat gaan bouwen. Dat is vast niet hoe het is gegaan.
Nou...
ongeveer wel.
Het zit toch dichter tegen de werkelijkheid dan je denkt.
Oké. Okay.
Je ziet wel heel vaak dat in, zeker ook in grote bedrijven, dat bepaalde patronen ingesleten zijn. En daarom is het goed dat er af en toe nieuwe mensen binnenkomen die gewoon de bestaande processen ter discussie stellen.
Mm-hmm.
En gewoon een vraag stellen van, maar waarom doen we dat dan eigenlijk? En kan het dan eigenlijk niet slimmer?
Ja.
En dat is eigenlijk altijd, als je, dat merk ik nu ook, nu ik een beetje meer bij de, nou ja, laat ik zeggen het midden zitten. Dus ik zal nu niet zeggen de oude collega's, maar in ieder geval het midden. Dat jonge collega's altijd andere vragen stellen waar je zelf denkt van shit, waarom heb ik daar nooit aan gedacht? Het is eigenlijk heel voor de hand liggend. En zo stel ik me dan ook voor dat zeg maar, de collega's die er toen werkten dachten, ja, we krijgen al 20 jaar deze velle papier. We doen het al 20 jaar van links naar rechts overnemen. Dus waarom zouden we het eigenlijk anders doen?
Maar ben jij dan ook degene die betrokken is bij uiteindelijk het vullen van die database met de bouwjaren of Ben je degene die... Wat is jouw rol?
Wat is mijn rol? Ik ben eigenlijk leidinggevende van de dataafdeling van Achmea Bank. Dus ik geef eigenlijk leiding aan alle clubs die zich bezighouden met alles wat met data te maken heeft. Dus dat zijn ongeveer 30 mensen. Uh-huh. Verdeeld over een aantal subteams, zou je het kunnen zeggen. Dus er zijn een stuk of 10 collega's die zich bezighouden met het opbouwen van het hele datafundament. Samen met IT-collega's. Uh-huh. Dus dan moet je inderdaad denken aan data warehouses, dataverzamelingen. Maar ook zorgen dat alles wat er gebeurt in het bedrijf uiteindelijk ook weer zijn weerslag vindt in die dataketen. Dat dat allemaal blijft werken.
Dataketen.
Ja. Dat is een mooie vage term, denk ik. Hè?
Of, ik vind het een prachtige term. Wat betekent het?
Het is eigenlijk de keten van een bronsysteem. Dus waar zeg maar, de medewerkers aan de voorkant een spaarrekening of een hypotheekcontract opvoeren. Nou, dat gebeurt redelijk geautomatiseerd tegenwoordig, maar doe maar even in gedachten alsof er iemand aan de voorkant is, zeg maar, die dat intypt. En op een gegeven moment de weerslag van die klanthandelingen die komt in een systeem terecht. En vanuit daar begint eigenlijk een soort datareis. Via allerlei koppelingen en externe systemen richting een data warehouse, waar al die data weer verzameld wordt, geïntegreerd wordt. Ook gecheckt wordt op kwaliteit. Hè. Dus is alles inderdaad gevuld? Is alles er? Mm-hmm. En uiteindelijk ook weer beland in een soort einddoel. En dat kan een rapportage zijn of een jaarrekening. Maar dat kan ook een model zijn wat onze data scientists maken. Of een rapportje of een dashboard wat nodig is voor de sturing van het bedrijf. Mm-hmm. En eigenlijk dat hele stuk van zeg maar begin tot eind. Dat is een beetje wat ik de dataketen noem.
Ja. Je had het net over een data warehouse. En laten we even uitzoomen. Jullie zijn Achmea Bank. Mm-hmm. We werken veel met hypotheken. Ja. Jij vertelt net eigenlijk een hypotheek is in de kern een lening. En een huis dat daaraan gekoppeld is. Mm-hmm. Ja. En toch zou je zeggen, op een gegeven moment staan al die hypotheken er netjes in. Is de database keurig op orde. Klopt. En heb je eigenlijk niks meer te doen.
Klopt. Zou je denken inderdaad.
Maar dat is niet zo.
En dat heeft deels te maken dat je natuurlijk continu nieuwe klanten krijgt. Mm-hmm. En een hypotheek wordt weliswaar geautomatiseerd ingevoerd. Maar er zit toch ergens aan het begin een tussenpersoon bij wie jij aan tafel zit om je hypotheek af te sluiten, die jouw gegevens invoert en opneemt. Uh-huh. En daar zijn we wel steeds meer bezig, ook binnen de sector, om steeds meer geautomatiseerd die gegevens te ontsluiten via allerlei portalen.
Maar er zit nog handwerk tussen.
Maar er zit altijd nog wel iets van handwerk tussen. En dan kan ook gewoon iemand net even op een verkeerd knopje drukken. Om een voorbeeld te geven, we hadden op een gegeven moment waren we aan het kijken naar de landen waar onze klanten wonen. Dat is een soort van verplicht rapportageveld. En toen bleek ineens dat we een stuk of 6 panden hadden die wel een Nederlandse postcode hadden, maar die volgens het systeem in Noord-Korea stonden.
Okay. Ja,
dus dat was een soort van rode vlag van, hey, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.
Een rode vlag, wat poëtisch.
Maar ja, dat. Als je er dan even over nadenkt en denkt dat NK en NL best dicht bij elkaar zitten.
Dan is het opeens heel logisch.
Dat is op zich best logisch.
Maar dan mag je vast niet zomaar die database openen en die afkorting even veranderen. Nee.
Dus dan gaan we terug naar de bron. En dan geven we eigenlijk aan bij operations van, hey, volgens mij is hier iets niet goed gegaan in het bronsysteem. Wil je dat checken, ook met het dossier voor de zekerheid en daarna het aanpassen. En dan rolt het vanzelf weer de keten door.
Dat klinkt als een hele spannende dinsdagmiddag voor jouw afdeling.
Ja, het is wel, het heeft een soort bevredigend gevoel, zeg maar, als je inderdaad alles op orde kan krijgen. Mm-hmm. Ik kan er best wel van genieten dat op een gegeven moment gewoon er wel gewoon overal netjes NL staat. Klinkt heel suf, maar het is ook wel een soort van hygiëne, zal ik maar zeggen.
Ja. Kun je het verhaal vertellen van een grote stapel hypotheken die weliswaar mooi in orde is, maar dat je er pardoes een heleboel hypotheken bij moet gaan beheren?
Ja. Ja, dat was echt wel een, ik denk wel best wel een belangrijk moment voor ons. Het begint eigenlijk een beetje in 2017, 2018. En toen waren wij een bank, zeg maar, die alleen maar onze eigen hypotheken verkochten. En onze hele bank was ook op die manier ingericht.
Logisch.
Dus ook ons data warehouse was gewoon gericht op, we hebben één leverancier, zeg maar één bronsysteem van hypotheekinformatie. En daar was alles op geënt. Alleen wat we merkten was dat om als bank, zeg maar, voortbestaan te hebben, is het belangrijk dat je ook een bepaalde groei kan hebben, een bepaalde schaalgrootte hebt. En dat heeft er alles mee te maken dat een bank moet natuurlijk aan heel veel eisen voldoen. Dus moet heel veel dingen standaard in orde hebben.
Ja.
Dus je hebt een hele berg aan kosten die je altijd hebt, gewoon omdat je een bank bent.
Mm-hmm.
Security, rapportages, toezicht, al dat soort dingen. En tegelijkertijd merkten we ook dat we aan onze spaarkant meer klanten aan ons wilden binden. Dus we wilden meer klanten voorzien van pensioenspaarproducten of andere spaarproducten. Dus dan komt er ook geld binnen, daar moet je ook iets mee doen.
Ja.
Dus we waren eigenlijk op zoek naar hoe gaan we dan ervoor zorgen dat we dat geld ook weer op een nuttige manier kunnen gebruiken. En onze kosten ook over meer hypotheken kunnen uitspreiden. En daar is eigenlijk het idee ontstaan van de netwerkbank, zoals we het zelf zijn gaan noemen. En dat hield eigenlijk in dat we keken op de markt van welke partijen hebben op dit moment ook hypotheken verkocht aan klanten of uitgegeven aan klanten, maar die willen er eigenlijk van af. En toen kwamen we met een aantal partijen in gesprek.
Maar dus even voor mijn beeld. Ja. Er zijn meerdere banken in Nederland.
Ja.
Die verkopen ook hypotheken aan elkaar.
Ja.
Dit ben ik niet gewend. Ik ben gewend dat ik zelf een hypotheek neem voor mijn huis. Ja. Maar merk ik daar wat van?
Nee, daar merk je niks van. En het zijn ook niet per se alleen banken. Dus ook heel veel pensioenfondsen en verzekeraars investeren eigenlijk in hypotheken.
Okay.
Dus die geven dan geld aan een bepaalde partij. Een bekende partij.
Rente over.
Ja. En die zeggen dan eigenlijk, joh, gaan jullie maar hypotheken voor ons verstrekken. Wij funden dat, dus wij geven het geld. Maar op een gegeven moment kan het wel eens zijn dat zo'n verzekeringsmaatschappij of zo'n pensioenfonds zegt, nou, past niet meer bij mijn beleggingsbeleid of ik wil iets anders. En dan willen ze van die partij hypotheken af. En dan worden die zeg maar aan de achterkant naar een andere partij overgedragen. Voor de klant verandert het niks, hè. Die heeft gewoon zijn hypotheek afgesloten bij bijvoorbeeld Centraal Beheer.
Ja.
En aan de achterkant staat die, wordt die rente en die aflossingen worden dan doorgegeven.
Okay.
Dus dat is eigenlijk het systeem hoe het werkt.
Ja, zodat het bankje lekker bankje kan spelen.
Precies.
Okay.
Dat is eigenlijk ons vak, geld aantrekken en weer uitzetten.
Dus jullie moeten zo nu en dan ook een hypotheekportefeuille, dat betekent een stapel met andermans hypotheken,
ja,
integreren in jullie eigen systeem?
Ja, klopt. En dat waren we natuurlijk niet gewend toentertijd. Dus toen zijn we gaan nadenken van oké, hoe kunnen we dit nu doen? Want zo'n partij komt dan op de markt. En je kunt natuurlijk moeilijk zeggen, nou ja, hartstikke leuk, we willen ze wel hebben. Over 2 jaar zijn we klaar.
Ja, dat is lastig. Dat moet nu dat gebeuren natuurlijk.
Dus toen moest er een list verzonnen worden. En zijn we eigenlijk aan de slag gegaan met een tijdelijke oplossing. Een SQL Data Warehouse wat we toen zijn gaan bouwen met een klein clubje mensen. Waar we gewoon gezegd hebben van, nou weet je, dit gaat er nu aankomen.
Een SQL Data Warehouse, dat klinkt als een mooi woord voor een ouderwetse database.
Ja, zeker.
Okay.
Maar als je er geen mooie naam aan geeft, dan klinkt het ook niet goed. Hè?
Dat dus, klopt helemaal.
Het begint allemaal met mooie fancy namen. Maar eens, dus het was eigenlijk gewoon een hele overzichtelijke database waar we echt gekeken hebben naar hoe zorgen we er nou voor dat we datgene wat we aan de achterkant doen, hè, al die datatoepassingen, dus die rapportages, die jaarrekening, alles wat daar in ons huidige data warehouse netjes uitkomt,
ja,
dat we dat ook voor deze portefeuilles gaan realiseren.
En ik kan me voorstellen dat zo'n omgeving, als je die zelf bouwt, ook nu en in de toekomst relatief makkelijk te beheren is. Omdat je zelf hebt vormgegeven hoe het eruit moet zien.
Klopt, maar het vereist ook heel veel denkwerk om te bedenken hoe je het in wil richten en hoe je het inderdaad wil doen.
Daar hebben we jou voor, Johan.
Nou, gelukkig waren er nog heel veel andere slimme mensen die daar ook over na konden denken. Nou, we gaan nu echt even een goed heuveltje op.
Lekker, hè? Ik word er warm van.
Ja, precies. Maar dat begint inderdaad met nadenken van, ja, maar als ik nu deze switch ga maken en ik ga het nog veel vaker doen, want dat was wel de gedachte dat we dit niet 1 of 2 keer gingen doen, maar misschien wel 5 keer.
Ja.
Moeten we dus zorgen dat die inrichting inderdaad zo generiek is dat we alles erop aan kunnen sluiten. En dat moet ook nog een keer in een hele korte tijd gemaakt worden. En dan merk je dus inderdaad dat je echt, als je een kleine club mensen bij elkaar zet, dat je dan best wel snel resultaat kan maken.
Ja, lijkt me ook.
Dat we 6, 7 mensen...
Nee, maar die druk is hoog. Want ik kan me voorstellen dat een hypotheek echt niet zomaar iets is. Dat is een boel geld met grote belangen. En dat moet heel zorgvuldig gebeuren, dus snel schakelen is makkelijk. Je kunt een SQL database aanmaken op een laptop en daar in principe al die data wel op te veel gegevens zijn het niet. Maar om dat secuur, strak, gebackupt enzovoort in orde te houden, dat is waar de uitdaging zit natuurlijk.
Dat is echt waar de uitdaging zit. En uiteindelijk ook de gevolgen als je het niet goed doet. Kijk, als jij zelf je stripboekenverzameling bijhoudt in een database. Dan, en er valt wat weg. Of er staat er net even eentje verkeerd met de titel. Denk je, nou,
dat is enorm.
Maar kan je overleven?
Dit opnieuw in.
Maar je ziet wel dat de buitenwereld natuurlijk heel hoge, en terecht ook heel hoge eisen stelt aan een bank. Mm-hmm. En als wij verkeerd rapporteren, dat er dan ook gewoon best wel serieuze boetes op zitten.
Ja.
En dan, ja, dat wil je natuurlijk gewoon niet.
Hoe is dat de eerste keer gegaan? Je moest een hypotheekportefeuille importeren.
Ja.
Het klinkt alsof dat gelukt is.
Ja, dus uiteindelijk was het, zijn een aantal stappen doorlopen. Dus eigenlijk gewoon eerst nadenken van oké, maar wat wordt dan ons nieuwe datamodel? Mm-hmm. Dus hoe gaan we zeg maar straks dat generieke stuk maken waar we al die portefeuilles op aan kunnen sluiten? Een soort stekkerdoos.
Een soort stekkerdoos.
Dus daar is veel denkwerk in gegaan.
Maar dat betekent dat ik er een heleboel stekkers in kan doen.
Klopt. Dat was ook echt wel de gedachte op dat moment.
En elke stekker is een hypotheekportefeuille?
Ja.
Wauw, je bent een poëet.
Nee, dus uiteindelijk heeft het ook heel lang de stekkerdoos geheten. Nog steeds. Want het hele idee was inderdaad om elke portefeuille zo te maken dat je eigenlijk alleen maar die stekker hoeft te bouwen.
Oh, oké. Okay.
Dus de eerste keer is het heel veel werk. Want dan moet je de stekkerdoos maken. Je moet aan de achterkant zorgen dat er vanuit die stekkerdoos dan ook de juiste, de beeldspraak maar door te trekken, apparaten op aangesloten kunnen worden, zeg maar. De wasmachine en de droger en dat soort dingen. Dus dat je al je functies kan uitvoeren als bedrijf. Uh-huh. En dan moet je aan de voorkant zorgen dat je inderdaad, zeg maar even een Engelse stekker en een Franse stekker en een Italiaanse stekker erop aan kan sluiten. Dus dat je al die verloopjes moet bouwen.
Ja, ja. En uiteindelijk wel in één overzicht terechtkomt.
Uiteindelijk in één stuk terechtkomt.
Ja.
Dus dat middenstuk is zeg maar één geheel. En aan de voorkant hebben we ondertussen, nu we een paar jaar verder zijn, 7-8 verschillende soorten stekkers die we inpluggen. En die we ook verwerken, zeg maar, richting het einddoel. En het mooie is dat we dat toen in één keer goed neergezet hebben, gaat het nu ook gewoon heel snel. Dus voorheen was het de eerste keer als een heel project. Ja, dus een jaar lang set mensen die dat allemaal neer gingen zetten en gingen maken. Nou, de tweede keer was het ook nog wel een project.
Ja.
Was het ook best lastig. En nu is het eigenlijk gewoon een soort, ik zou bijna zeggen, ze bellen nog net voordat ze een portefeuille kopen, maar het gaat wel bijna automatisch loopt het er doorheen.
Is dat belangrijk, dat dat snel gaat?
Ja, want daarmee heb je een bepaalde slagkracht in de markt ook. En ben je dus ook in staat om een soort van leveringszekerheid te geven aan die partij die hypotheken verkoopt.
Ik vind het een interessant idee dat ik al mijn hele werkzame leven een hypotheek heb. En me dan nu te realiseren dat het best wel eens zou kunnen zijn dat mijn hypotheek aan de achterkant, de lening die eraan ten grondslag ligt, al een aantal keer verhandeld zou kunnen zijn tussen bank onderling. Misschien dat jij zelfs wel mijn hypotheek een keer hebt geïmporteerd in jouw stekkerdoos.
Dat zou zomaar kunnen. Alleen dan weet ik het niet.
Nee.
Dat, ik weet niet dat jij het bent namelijk.
Uh-huh.
Dat is een van de dingen die daar ook bij komt kijken. Uiteindelijk, ja, je verkoopt inderdaad de lening.
Uh-huh.
Maar jij blijft gewoon klant bij de partij waar jij je hypotheek hebt afgesloten. Daar kom je ook altijd uit als je vragen hebt of als je wijzigingen hebt.
Ja, het is wel belangrijk dat we allemaal in staat zijn een hypotheek af te kunnen sluiten. En daar eigenlijk vanuit kunnen gaan dat dat 30, 40, 50, de rest van mijn leven lang, jarenlang gewoon blijft werken en zijn ding doet. Zelfs als er aan de achterdeur gehandeld wordt. Ik vind het een bijzonder gegeven. Kun je iets vertellen over het team waar jullie dat mee doen?
Ja, dat is een. We werken zeg maar binnen de bank Agile. Dus we hebben een scrum team zeg maar, wat we samengesteld hebben wat deze oplossing beheert.
Mm-hmm.
Daar zitten verschillende soorten types in, zou ik maar zeggen. Enerzijds natuurlijk de echte ontwikkelaars die heel veel van de techniek weten. Maar ook een klein beetje wel snappen wat een bank doet.
Mm-hmm.
Dus je ziet wel dat er heel vaak bij ons een soort dakpandconstructie in zit.
Een dakpandconstructie? Een
dakpandconstructie. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat iedereen ook iets weet van het werk van de ander.
Het overlapt.
Ja.
Ja, ja.
Dus je hebt eigenlijk analisten die heel goed snappen wat iemand binnen een bank doet. Dus hoe een bank werkt, wat een hypotheek is, hoe zo'n rapportage of zo'n jaarrekening eruit ziet. En dat dus ook kan vertalen naar iets wat weer bij een IT-collega heel duidelijk naar voren komt. Dus een echte ontwikkelaar. Maar die ontwikkelaar snapt ook wel een beetje wat een hypotheek is.
Ja.
Dus je probeert zo zeg maar echt wat van elkaar stoeptegel te weten. Zodat je niet een hele requirements discussie krijgt die je natuurlijk wel eens over hoort zeg maar in hele formele omgeving.
Is dat niet overal een beetje zo?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb toch wel het gevoel als je in wat grotere organisaties bent, wat je dan ziet is dat er heel vaak toch onzekerheid ontstaat en naar het proces wordt gegrepen. En het proces kan je helpen, kan je ondersteunen. Maar je kent natuurlijk allemaal die plaatjes wel over hoe je projectmanagement neerzet. Ik vraag om een schommel, zeg maar, en wat er dan uiteindelijk uitkomt, zeg maar.
Ik ken dit plaatje heel goed.
Precies. En ik denk, als je echt wat geïnteresseerd bent in elkaar en wat je doet, dan voorkom je dat, zeg maar. Want je kunt nooit exact opschrijven wat je bedoelt. Dat is gewoon onmogelijk.
Nee.
Dus je moet een soort van warme overdracht hebben en een soort van continue interactie hebben van...
Samenwerken.
Wat heb je nou nodig en wat heb je nu?
Ja, dat snap ik wel.
En ik denk dat een van de dingen die ons geholpen hebben is... Nou, ik vind natuurlijk dat we hele goede mensen hebben, hè, dus dat helpt heel erg. Maar goed, dat ben ik. Maar vooral, zeg maar, dat het relatief klein is en dat je het ook echt samen gaat doen.
Nou, zo gezegd, zo gedaan. Jullie hebben dat nieuwe systeem verder uitgebouwd en die stekkerdoos draait tot op de dag van vandaag.
Ja.
Maar, Johan, ik kan nu al met mijn ogen samenknijpen en fantaseren hoe dit gaat zijn. Over nog eens 13 jaar staat er weer een jonge snotneus voor jouw bureau en die zegt... Johan, daar en daar zou de boel heel anders kunnen.
Ja.
En ik neem aan, of mag toch hopen, dat jij dat moment voor wil zijn. Hoe ontwikkel jij jezelf? Hoe hou je jezelf up-to-date?
Ja, dat is best een goede vraag.
Dank je.
Dat is niet altijd even makkelijk. Voor mij is wel heel belangrijk om te blijven onderzoeken wat er allemaal speelt in de markt. Hè. Dus de hypotheekmarkt zelf, een bankair stuk, is relatief klein.
Mm-hmm.
Klinkt een beetje gek, want er zijn natuurlijk heel veel grote banken. Maar het is best wel in die zin een niche. Een
heleboel grote banken?
Er zijn een aantal grote banken. Er zijn best veel financiële partijen, zou ik het zo zeggen.
Okay.
En iedere Nederlander heeft een hypotheek. Dus je zou denken, nou, daar zou veel kennis over zijn. Veel Nederlanders. Maar het is een vrij klein clubje mensen die je tegenkomt. Dus het is belangrijk om in ieder geval met elkaar ook in gesprek te blijven. Van, joh, wat zijn de uitdagingen waar jij tegenaan loopt? Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat we nu allemaal aan het doen zijn rondom duurzaamheid. Hè, ook als financiële sector.
Mm-hmm.
Waarbij we echt wel proberen om te kijken van hoe kunnen wij nou... onze klanten stimuleren en helpen om hun huis te verduurzamen.
Ja.
Ja, dat kun je in je eentje proberen te bedenken. Maar het is eigenlijk slimmer om dat gewoon met elkaar te doen. En daar samen te werken en te kijken van... oké, welke data hebben we dan nodig om dat goed in te kunnen schatten.
Mm. Energielabel?
Energielabel bijvoorbeeld. Maar ook het aantal vierkante meters woonoppervlakte. Je energieverbruik. Zijn er zonnepanelen op je dak, ja of nee?
Weet je als bank het energieverbruik?
Nee. Niet op... niet zeg maar op huisniveau,
mm-hmm.
maar het CBS publiceert wel zeg maar op straatniveau het gemiddelde energieverbruik van een straat.
Ja.
Dus daar kun je best wel een goede proxy van maken. Maar er zijn bijvoorbeeld ook initiatieven waarin we kijken van kunnen we nu een hele wijk tegelijkertijd helpen. Want als je er even over nadenkt van de wijk waar je gemiddeld in woont. Het kan zomaar zijn dat daar allemaal dezelfde soort huizen staan.
Mm-hmm.
Maar die zitten misschien wel bij 10 of 20 verschillende hypotheekverstrekkers.
Ja.
Terwijl als je met z'n allen als buurt zou zeggen... we gaan allemaal ons huis isoleren... is dat natuurlijk veel voordeliger dan dat iedereen dat onafhankelijk van elkaar doet.
Zo klinkt het wel, ja.
Want dan kun je gewoon in het grote een afspraak maken met zo'n partij.
Ja.
Dus dan is de truc van kunnen wij dan als hypotheekverstrekkers... op een of andere manier één oplossing maken voor een klant... waar die terecht kan, onafhankelijk van wie zijn hypotheekverstrekker is.
Mm-hmm.
Zodat je al die klanten tegelijkertijd kan helpen.
Ja, ja, dat zit er natuurlijk allemaal aan te komen.
En dat zijn wel echt vraagstukken die nu best wel, best wel opspelen.
Dus als ik jou vraag hoe blijf je zelf up-to-date, dan gaat het jou vooral niet om kennis en kunde, maar meer om waar gaat de markt naartoe en hoe zie ik ontwikkelingen aankomen die nu nog niet op gang zijn.
Ja. En ook vooral in gesprek blijven met de mensen. Kijk, er zitten heel veel mensen bij mij op de afdeling... die gewoon veel beter hun vak kennen dan ik het ken.
Mm-hmm.
Dat zijn gewoon echte specialisten.
Mm-hmm.
En wat mij in ieder geval helpt, is gewoon continu nieuwsgierig blijven.
Ja.
Gewoon blijven vragen, hoe werkt dat dan? Hoe zit het dan in elkaar? Gewoon domme vragen stellen. Ik denk, als ik dat op een gegeven moment kwijtraak... dan moet ik echt iets anders gaan doen. Dan is het ook niet meer leuk. Dus ik blijf een soort van nieuwsgierig kind, zal ik maar zeggen... om te willen weten hoe het werkt. En te weten hoe het in elkaar zit en waarom mensen dingen doen zoals ze doen.
Uh-huh.
En gewoon met gezond boerenverstand vragen blijven stellen.
Ja.
En dan word je continu gestimuleerd. Dus ik leer vooral van hoe mensen dingen inrichten of dingen doen. Dus ik leer vooral van andere mensen.
Ik vind het mooi om in jouw ogen een glinstering te zien die mij laat weten dat je dit echt meent. En ook oprecht enthousiast bent over het idee dat er ooit iemand al jouw werk opnieuw gaat uitvinden. Wat ik ook zie is het... mooie gebouw van Centraal Beheer glooien aan onze horizon. Dat betekent dat onze wandeling er bijna op zit. Laatste vraag die ik je zou willen stellen. Heb jij een tip voor de luisteraars waarmee je hen de dag in zou willen sturen? Iets wat jou heeft geïnspireerd en je eigenlijk met de rest van de wereld zou willen delen?
Ja, dat was eigenlijk een beetje waar we het aan het begin over hadden. Hè? Een beetje gekscherend over het wandelingetje tussen de middag.
Ja.
Ik denk dat ik iedereen wel als tip zou willen meegeven om gewoon af en toe eens naar buiten te stappen.
Uh-huh.
Gewoon even je werk te laten. Als je een probleem hebt, je denkt van ja, ik kom er echt gewoon niet uit. Niet zeg maar blijven staren, maar gewoon even loslaten. Even een half uurtje naar buiten, even frisse lucht ophalen. Je gedachten erover laten gaan. Een dikke kans dat je het dan in de middag gewoon opgelost hebt.
Dat je hart toch even aan het kloppen brengt.
Precies.
Mooie tip, dankjewel. Ik heb het goede beroep gekozen, mensen. Ik ben een wandelend aan het werken.
Precies.
Je hebt het zelf ook goed voor elkaar.
Ik heb het zelf ook goed voor elkaar.
Heerlijk.
Ja, het is fantastisch hier.
Dit was Met Hart, Ziel en Data. Wil je meer weten over Johan van Tatenhoven's werk als Senior Manager Business Intelligence en Data Analytics? Lees dan het artikel op werkenbijachmea.nl of via de link in de show notes. En wil je nou napraten met de echte Johan? Dat kan. Zijn contactgegevens staan ook in de show notes. Dank voor het luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts of waar je ook je podcast vandaan haalt. Daar kan je ons ook raten en beoordelen. En doe dat vooral. Alvast bedankt en tot de volgende.